Ik denk dat we eigenlijk maar moeten beginnen. Dan geef ik jullie 1 minuut extra. Ik weet niet of je daar blij mee moet zijn, maar dat zou ook net mijn introductie kunnen zijn natuurlijk. We gaan het hebben over Windows in Everything. Vanmorgen was er een sessie over de Internet of Things met Anko. En ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar daar heb je denk ik een overzicht gehad van wat wij verstaan onder het Internet of Things. Dat komt bij mijn presentatie, komt dat een heel klein beetje aan de orde. Maar ik ga niet echt in op IoT in zijn algemeenheid en hoe machines met elkaar via protocollen zouden kunnen communiceren, net als wij dat doen, naar websites toe of iets dergelijks. Ik ga veel meer praten over de clientkant van Windows-besturingssystemen in allerlei diverse vormen en smaken. En hier en daar ga ik ook vertellen waar die tevoorschijn zouden kunnen komen. En ik ga wat laten zien aan code, nou is het, en aan besturingssystemen in actie. De titel van de presentatie is Windows in Everything. Eigenlijk had dat moeten heten Windows in Virtual Machines, want het enige Everything die ik bij me heb, dat is een paar VM's, waarin ik een aantal smaken van Windows laat zien. Dat was mijn optimistische begin. Toen kwam ik erachter dat het netwerk hier, dat ik geen DNS-server kan vinden, dat ik een van mijn Windows-demonstraties al niet kan uitvoeren. Maar ik kan wel laten zien hoe ik dingen kan bouwen. Dus dat is het tweede. Van tevoren excuses, maar dan kan er ook voor de rest natuurlijk helemaal niks meer misgaan, hè, met demonstraties. Dat is het voordeel ervan. Mijn naam is Maarten Struis. Dank jullie wel voor het late tijdstip op deze prachtige donderdagmiddag dat jullie hier zijn. Maar anders zou je toch. Nou nee, je had net voor de file weg kunnen rijden. Zodra deze presentatie afgelopen is, dan zou je in de file terechtkomen. Dus, maar blijf vooral wel, want ik vind het gezelliger om met meer mensen te zijn in plaats van hier alleen te zijn. Ik ben Account Technology Strategist bij Microsoft. Ja, ik zou nu meteen een vraag kunnen stellen, wat is dat? Als jullie dan het goede antwoord hebben, dan weet ik het ook meteen. Maar eigenlijk werk ik in een pre-sales rol voor Windows Embedded producten. Ik hoor bij de divisie OEM, die is verantwoordelijk voor het bij OEM's om ze te assisteren om Windows-besturingssystemen op allerlei varianten van hardware te krijgen. En ik doe daar een pre-sales rol. En dat is een rol waarin je een klein beetje met techniek te maken hebt en heel veel met allerlei andere aspecten, soms zelfs juridische aspecten. Maar ik vind het veel leuker om over techniek te praten, dus dat gaan we nu ook doen deze middag. Nou, het Internet of Things, daar wordt heel erg veel over gesproken. En Gartner heeft een definitie daarover gemaakt. En die definitie die zegt eigenlijk in principe dat een netwerk is van allerlei objecten die embedded technologie bevatten. Nou, dat betekent dus waarschijnlijk dat er een microprocessor op zijn minst in een object zit. En dat object moet ook kunnen communiceren met de buitenwereld. Al die objecten bij elkaar, al die fysieke elementen bij elkaar, als die kunnen communiceren met de buitenwereld, gegevens verzamelen en die gegevens opslaan, bijvoorbeeld in de cloud, dan zou die data die verzameld wordt, daar zou je hopelijk als bedrijf zijnde of als individu zijnde meer informatie uit kunnen halen als dat al die individuele elementjes aan data leveren. Dat is ongeveer de definitie die gehanteerd wordt. En op zich, ja, als je erover nadenkt, denk van ja, dat klinkt wel aardig, maar wat zou dat nou precies betekenen? Als ik tegenwoordig bij klanten kom, dan is dat vaak de eerste vraag die mensen stellen. Wat is dat, die Internet of Things? Dan denk ik, daar gaan we weer. Dat is zo lastig om dat echt uit te leggen. En je kunt het beste concreet maken bij voorbeelden in een organisatie van een bedrijf. Dus een aantal maanden geleden was ik te gast bij een bedrijf en daar ging het inderdaad over intelligent systems, over die Internet of Things en over de vraag in hoeverre Windows embedded producten, besturingssystemen, daar toegevoegde waarde aan zouden kunnen leveren. En tot mijn stomme verbazing waren we al een uur aan het praten. We waren aan het praten over data. We waren aan het praten over hoe data tot informatie kan komen. En eigenlijk waren we helemaal niet aan het praten over besturingssystemen. We zaten op een veel hoger niveau. En wat je nu ziet is dat discussies vaak op dat hogere niveau plaatsvinden. En als dat zo is, dan zou je kunnen zeggen Internet of Things. Wat het inhoudt is, er zijn allerlei sensoren, waar dan ook. En een van die sensoren zou bijvoorbeeld hier in dit congrescentrum kunnen zitten. En dit zou een thermometer kunnen zijn. En stel je nu voor dat we niet van die frisdrank koelkasten hebben die gratis zijn, maar dat je daar geld in zou moeten gooien. Nou, normaal gesproken zou dat een vrij simpele actie zijn. Laten we zeggen een Fanta kost een euro of zoiets. Ik heb geen idee, ik doe nooit boodschappen, maar dat klinkt redelijk voor mij in ieder geval. Zo'n Fanta zou een euro kunnen kosten. Als dat zo is, normaal gesproken, voor Internet of Things, dan zou je dus kunnen zeggen van, nou ja, dat is aardig, dan betaal ik dat en kom ik morgen weer terug, dan kost dat flesje Fanta kost weer een euro. Als je dat intelligent gaat maken, dan zou je kunnen zeggen van, hey, als de koeling het goed doet in dit gebouw, en ik sta hier onder lampen, het is verschrikkelijk warm, maar dat heb ik nodig voor mijn voorbeeld, maar als de koeling het goed doet, dan zal er waarschijnlijk minder behoefte zijn aan frisdrank. Als ik een thermometer heb met een sensor die die informatie, de temperatuur, naar de cloud toe haalt en misschien met wat business logica een berekening loslaat en zegt van, hey, de temperatuur is beneden 20 graden gekomen, dat is een trigger om de prijs van dit flesje naar 95 eurocent te halen. En tegelijkertijd, als het warm is, zoals hier onder deze lampen, ja, ik zeg onder die lampen, is natuurlijk flauwekul, ik ben gewoon zenuwachtig, daar krijg je het ook warm van, maar Dan zou je kunnen zeggen, hey, als het warm is, dan hebben mensen meer behoefte hieraan, zijn ze dus bereid om een hogere prijs te betalen, dus ga ik die prijs omhoog halen. Ik ga mijn prijs variabel maken en daarmee ga ik mijn omzet vergroten en waarschijnlijk mijn winst vergroten. In de retail is dat het idee achter Internet of Things in principe. Proberen met dezelfde middelen die je al hebt en met data met elkaar te combineren, meer winst te maken. En dat kun je veel extremer doorvoeren. En er zijn een aantal tests geweest. Een retailorganisatie in de Verenigde Staten, daar weet ik dat van als feit in ieder geval. Waar naast allerlei kiosken waarop reclames geprojecteerd kunnen worden, was er ook een sensor in de vorm van een camera. Laten we zeggen een Kinect systeem of zo. Het was geen Kinect, maar dat had het zomaar kunnen zijn. En als iemand langsloopt door een gangpad en opgemerkt wordt door dat Kinect-systeem, dan zou je kunnen bepalen of iemand een man of een vrouw is. Je zou de gender kunnen bepalen. Afhankelijk daarvan zou je reclame kunnen laten zien die voor die doelgroep relevant is. Dat is één ding. Je zou ook het gedrag kunnen bestuderen van mensen die aan het winkelen zijn. En daar is onderzoek naar gedaan. En een van de dingen die opviel is dat rond een uur of 6 s'avonds, dat typisch mannen van een leeftijd waarop ze kleine kinderen zouden kunnen hebben, dat die in een winkel terechtkomen. En dat die luiers aanschaffen. Nou, dat kun je meten en dan denk je van ja, dat is een volkomen belachelijk gegeven eigenlijk. Hoezo luiers? Maar het zijn mannen die luiers kopen. Rond een uur of 6. Dan kun je gaan nadenken, businesslogica daarop loslaten. Als dat zo is, als mannen rond een uur of 6 luiers kopen, dan is waarschijnlijk Amerikanen, twee werkende ouders. Waarschijnlijk heeft de vrouw gezegd van, joh, ga jij eens even luiers halen, want ik weet niet, we hebben luiers, we zijn uit de voorraad. En dan gooi ik een maaltijd in de microwave. Het zijn Amerikanen, dus. En als dat zo is, als mannen luiers kopen, dan zou je misschien als bedrijf zijn, als winkel zijn, dan zou je heel veel geld kunnen verdienen door in het pad waar de luiers in allerlei merken opgestapeld staan, om daar bier naast te zetten. Want de verleiding wordt heel groot om te zeggen van, ja, ik moet toch al luiers hebben, weet je wat, ik neem meteen een kratje bier mee. Omzetverhogend, ongerelateerde gegevens, waardoor je wel meer eigenlijk toegevoegde waarde krijgt voor een bedrijf. En je hoeft eigenlijk helemaal niet veel te investeren om dat voor elkaar te krijgen. Dat is de potentie van een Internet of Things. Als je dan praat met mensen, is van ja, Internet of Things, dat is allemaal wel heel erg moeilijk. Je praat eigenlijk over een heleboel verschillende dingen, ongerelateerde dingen. Je gaat niet vertellen hoe die dingen aan elkaar geknoopt zijn. Dus waarom zou ik mij daar druk om moeten maken op dit moment? Nou, een van de redenen is dat het, als je naar wat voor onderzoeksbureau ook kijkt naar hun analyses, dat IoT dat verschrikkelijk groot gaat worden. Op dit moment zie je dat wij in een markt bezig zijn waarin de PC-markt een markt is die verzadigd is. Die blijft of stabiel of loopt terug. De tabletmarkt die neemt behoorlijk toe. De smartphone-markt neemt nog behoorlijk toe. Maar de allergrootste groeiers, dat zijn inderdaad things. Wat het ook zijn. Kleine sensoren, intelligente PLC's, veel grotere systemen. Allerlei apparaten waar een processor in zit, die data kunnen verzamelen en die data naar de cloud kunnen halen. En het lijkt er ook wel op dat het in de cloud moet gaan gebeuren. En als je Azure-oplossing hebt zoals wij die hebben, dan zou het heel plezierig zijn als je ook die endpoints, dus de sensoren, als je daar ook een besturingssysteem van Microsoft in hebt draaien. Makkelijk connecteerbaar naar Azure. Alleen wat je ook ziet is dat je geen monopolie daarin kunt hebben en dat je dus ook moet zorgen dat andere sensoren ontsloten worden, zodat die ook op Azure kunnen aansluiten om daar je business rules te kunnen draaien. Internet of Things is ook luidruchtig eigenlijk. En niet zozeer dat IoT op zichzelf herrie maakt, maar er gaat geen dag voorbij of er zijn wel mensen die heel erg slim zijn die artikelen schrijven over IoT. Daarmee wordt het niet duidelijker. Daarmee wordt vaak wordt IoT eigenlijk onduidelijker. Omdat iedereen een eigen mening heeft. Iedereen denkt nog na over standaarden. Er zijn een aantal standaarden. Dat worden de facto standaarden om van machine naar machine te communiceren. Maar het is nog niet echt zo dat we het helemaal volledig snappen, dat verhaal. Nou, wat wij proberen is om in ieder geval het verhaal een klein beetje simpeler te maken. Om te zeggen, we gaan nog niet wachten totdat we gedefinieerd hebben wat alle dingen op de wereld zijn. En ze dan met elkaar aan elkaar te gaan knopen. Nee, denk na in je eigen organisatie of in je eigen huis als je huisautomatisering aan het doen bent. Denk na over die dingen waarvan je zeker weet dat dat sensoren zijn die data kunnen verzamelen en die data zouden kunnen doorsturen en wellicht meerwaarde zouden hebben. Dan kun je heel kleinschalig beginnen. Dan kun je inderdaad beginnen met een voorbeeld van een thermometer, een temperatuuropnemer, elke minuut een temperatuurwaarde naar een proces in de cloud toestuurt. En een trigger krijgt op het moment dat die temperatuur een bepaalde waarde of een bepaalde benedenwaarde gaat krijgen. Dat is een heel simpel begin. Dat kan ik me zo voorstellen. Kan ik in een half uur kan ik dat waarschijnlijk maken. Misschien doe ik het zo eventjes om te laten zien wat ik daar precies mee bedoel. Dan ga je ook concreet maken wat IoT eigenlijk betekent. Dus dat is een aardige eerste stap. Nou zijn dit allemaal marketing slides. Dadelijk gaat dat veranderen, kan ik je beloven. Slides met animaties die er heel mooi uitzien zijn absoluut niet van mijn hand. Dus die heb ik ook maar geleend eigenlijk van onze marketingafdeling. Dit vind ik een hele merkwaardige. Toen ik dit voor het eerst las, toen dacht ik van zal ik deze tonen of zal ik hem niet tonen? Want ik vind het nogal een... Ik vind het nogal een vraag eigenlijk. What are your things? Als ik dat op bepaalde uren in bepaalde omgevingen zou vragen, dan word ik waarschijnlijk opgesloten of zo. Dus het is een hele enge vraag dit. Ik bedoel hier sensoren. Ik bedoel hier dingen waar een microprocessor in zit, waar data verzameld kan worden. En als je dat hebt, nou, dan moet je dus inderdaad afvragen, die data, wat is dat voor data? En zou die data ergens relevant kunnen zijn? Zo ja, zorg er dan voor dat je die data ergens gaat opslaan. En zorg ervoor dat de manier waarop je dat doet, dat je nadenkt over beveiliging. Want dat is een ander punt wat heel belangrijk is. Tot nu toe heb ik gesproken over iets simpels. Over een temperatuur die opgenomen wordt en misschien ergens in een mobile service geplaatst wordt. Dat zou een scenario kunnen zijn. Maar deze data kan gigantisch gevoelig zijn. Want stel je voor dat ik als patiënt naar een ziekenhuis ga. Dan waarschijnlijk op het moment dat ik bij de balie kom. Dan maak ik mij bekend. Op dat moment wordt mijn informatie verzameld. En die informatie die verzameld wordt, die zal ergens op een server opgeslagen zijn. Nou, dat kan maar beter op een veilige manier gebeuren. En het kan maar beter zo zijn dat niemand anders, tenzij iemand bevoegd is, bij mijn gegevens kan. Ik zou niet willen dat mijn verzekeringsmaatschappij daar te makkelijk bij zou kunnen wellicht. Hè, in een situatie waarin dat onwenselijk zou zijn. Dus je moet ook er... Als consument zijnde op vertrouwen dat de data vertrouwelijk wordt opgeslagen, veilig wordt opgeslagen. En als gebruiker van die data moet er iets van authenticatie zijn. Je moet die data alleen maar als je daartoe bevoegd bent kunnen benaderen. Dus dan komt er al veel meer bij kijken, wordt het verhaal veel complexer. En heel veel data is eigenlijk heel erg complex als je erover nadenkt en heel erg gevoelig. Er zijn discussies, zou het mogelijk moeten zijn? Ik bedoel, technisch is het allemaal mogelijk om mij continu, mijn locatie, om die continu te monitoren. Want ik heb hier een cellphone en dat ding staat aan. Koud kunstje om te weten waar ik ben op dit moment. Maar dat wil je niet dat iedereen dat weet op elk moment. Hè? Vandaar ook dat je bij een applicatie op een telefoon die locatiegegevens gebruikt, altijd de vraag krijgt of het oké is. Ik moet echt toestemming geven. Als data betrouwbaar, maar ook met name beveiligd moet worden opgeslagen, dan is het wel heel plezierig als een besturingssysteem je daarbij kan helpen. Dus dat is een ander puntje. Internet of Things bestaat uit dingen waar sensoren wellicht, waar een microprocessor in draait. Daar zal normaal gesproken bijna altijd een besturingssysteem op draaien of iets anders om in ieder geval de hardware af te schermen van de software. En dat iets daarvan wil je zorgen dat dat op een veilige manier kan communiceren met een cloud. Nou, als je kijkt naar onze besturingssystemen, die hebben allemaal een uitermate doordacht scenario wat betreft security. Dus dat is erg belangrijk en dat past ook allemaal redelijk op elkaar aan. Dus beginnen met iets heel complex, dat doe je eigenlijk door het op te delen in allerlei brokjes en gewoon beginnen met een heel eenvoudig dingetje en dat te verbinden met een groter geheel en data laten verzamelen. Eigenlijk is dat alles wat je aan het doen bent. Nou, datacommunicatie, hè, dus de communicatie tussen apparaten en het doorsturen van gegevens, dat kunstje, dat beheren we eigenlijk, dat beheersen we eigenlijk al. Waar het lastig wordt, dat is daar waar machines tegen machines moeten gaan praten. Want waar je dan over moet gaan nadenken, dat is een soort van identiteit. Als ik een server praat tegen mij, dan moet die server in eerste instantie gaan weten, ja, wat voor soort ding ben jij? Wat voor soort data heb jij beschikbaar voor mij? En met welke frequentie heb jij die data beschikbaar? En hoe gevoelig is die data? He, wat betreft beveiliging. En als je daar zo over gaat denken, en ik ben absoluut geen protocollenmaker of wat dan ook, maar dan denk ik van, hé, daar zit best wel analogie met iets wat je in de laatste jaren eigenlijk gezien hebt op het gebied van communiceren tussen objecten onderling. En als je naar COM kijkt, het Component Object Model, wat bijvoorbeeld gebruikt wordt om API's in Windows 8 te publiceren, zodat wij als softwareontwikkelaars daar gebruik van kunnen maken. Dat COM-model, dat werkt eigenlijk ook zo. Ik heb een object, dat object is een binair iets, en ik heb geen idee wat dat object kan. Het enige wat ik weet van dat object is dat er één interface bestaat. En die interface die heet ook met een heel toepasselijke naam I Unknown. Ik ben onbekend. En die interface die zorgt ervoor, of die moet geïmplementeerd worden, op een volgende manier. I Unknown publiceert wat dat object allemaal aan functionaliteit beschikbaar heeft. En als je dat weet, en als je dan ook weet hoe je die functionaliteit ergens uit kan halen, dan kan je eigenlijk op een generieke wijze kun je elk object benaderen. Nou, een soortgelijk proces, een soortgelijk protocol, zou je kunnen bedenken, maar dan met IP-technologie verrijkt enzovoorts, om machines met elkaar te laten praten. Ik ben een machine en de eerste vraag die aan mij gesteld wordt is vanuit een hoger geheel. Wie ben jij? Wat kan jij? Hoe vaak kan je dat? En hoe veilig moet je jouw gegevens opgeslagen worden? Nou, dat is een heel simpel begin, een heel simpel protocol. Zo zou ik zelf mijn eigen Internet of Things in mijn huiskamer kunnen maken. Dat is een heel klein internetje of thingetjes. Dus op die manier denk ik er nu over na. Ik probeer dat te versimpelen, maar tegelijkertijd de protocollen die daarvoor gebruikt worden, ja, die zijn wel complex. Nou, waar ik nu naar ga kijken, dat is wat heb je nou aan client besturingssystemen van Microsoft beschikbaar, waarmee je die individuele deeltjes kunt realiseren en ervoor kunt zorgen dat die kunnen communiceren naar een cloud toe. En daarmee maak je eigenlijk dat hele Internet of Things in plaats van een heel abstract geheel, daar maak je er veel meer iets specifieks van. Nou, wij zijn nog steeds een bedrijf wat besturingssystemen maakt en levert. Maar veel meer is dat, ook devices. Ook software, ook services. Als je kijkt naar iets heel belangrijks, en als je zelfs, je hoeft alleen maar te kijken hier naar Tech Days dit jaar, dat is dat Azure is een belangrijk gedeelte geworden van de services die wij aanbieden. Als je kijkt naar het aantal Windows Phone sessies, dan zie je Windows Phone is een belangrijk device voor Microsoft. Omdat we gewoon heel veel presentaties daarover houden. Dat er ook heel veel innovatie op dat device gebeurt. Als je kijkt naar Windows 8 en Windows 8.1 met name, dan ja, er zijn nogal wat sessies over. En er zijn nogal wat nieuwe dingen aan het ontstaan als je kijkt naar Windows. Als je kijkt naar dingen waar Windows in zou kunnen zitten, dan is het verhaal anders. Want op het moment dat wij nog steeds over Windows praten, praten we nog steeds over of een tablet of misschien een laptop of zoiets of een desktop. En met de 8.1 update hebben we ervoor gezorgd dat we ook muisvriendelijk weer zijn. Dus we hebben een stapje terug gedaan om in ieder geval ervoor te zorgen dat modern apps ook in een desktopachtige omgeving bijna een natuurlijk gedrag vertonen. Maar Windows en dingen, daar hebben we eigenlijk, als je hier kijkt, daar praten we nog helemaal niet zoveel over. Wat ik denk, dat is dat ook deze conferentie, ook Tech Days, dat in de loop van de komende jaren gaat veranderen en dat er meer en meer embedded in gaat komen. Een van de dingen 2 weken geleden met Build, tijdens een van de keynotes, daar lieten we een piano zien. De piano was op een heel klein Intel-boordje, draaide Windows op. En dat was een hele bijzondere vorm van Windows, dat was een heel uitgeklede vorm van Windows. Het was wel volledig Windows 8, qua kernel zijnde, maar je kon er alleen maar native code mee aan. En je kon, de UI zat er niet in, dus het was helemaal uitgekleed. Maar het was wel een voorbeeld waar Windows in iets, wat was het, 256 MB RAM draaide, op een processor die 400 MHz tikte of iets dergelijks. En je kon piano spelen. Het ging niet om dat piano spelen, alhoewel de vragen die ik achteraf gekregen heb is van, ik wil ook zo'n piano. Dat was merkwaardig eigenlijk. Maar waar het wel om ging, is dat Windows als besturingssysteem kan dus in apparaten zitten die misschien wel een hele andere user interface hebben als een LCD-scherm of wat dan ook. En die een hele andere bediening hebben als een touchbediening met een vinger of iets dergelijks. Of een bediening met een muis. Misschien is de bediening wel inderdaad met mijn voeten om op grote pianotoetsen te stampen of iets dergelijks. En misschien is de andere kant van de interface wel geen scherm, maar misschien is dat wel een geluid. Hè? Verschillende tonen die piano naar voren brengt. En toch zit er Windows in. Dan denk ik, het wordt tijd om de naam Windows een beetje te gaan aanpassen. Want Windows associeer ik met dingen die ik kan zien of waar ik doorheen kan kijken. Maar het blijkt dus, Windows kom je op veel meer plaatsen tegen als dat je zou denken. Nu had het tijd geweest voor een filmpje. Ik heb het vanochtend geprobeerd down te loaden. Maar dat filmpje, dat is een dag in het leven van een willekeurig iemand. Waarschijnlijk hebben veel van jullie dat filmpje al gezien. Maar dan zie je dat de gemiddelde persoon in de Verenigde Staten komt ongeveer per dag met 40 tot 50 apparaten in aanraking waar Windows in zit, waarvan je geen idee hebt dat er Windows in zit. En soms weet je het. Dat is al wel een te lange tijd geleden, vandaar dat je ook kunt zien dat onze besturingssystemen veel beter geworden zijn. Maar een jaar of 6 geleden werkte ik bij een ander bedrijf. En toen was ik in Bussum en daar had ik geld nodig en ging ik dus naar een geldautomaat. Ik heb een foto gemaakt van die geldautomaat. Ik laat hem nu niet zien, want het zou te goedkoop zijn. Maar die geldautomaat, daar kon ik niet mee pinnen. Want er stond een blauw scherm in. En dat blauwe scherm was een blue screen of death, want daar draaide Windows XP op. En het was gecrashed. Dat is heel erg kwalijk. Ja, daarvoor was ik in... Waar was dat? Davos op de... Ja, nee, niet Davos. In Zurich op de luchthaven. Dat je heel veel schermen. Waren gecrashed. Er stonden blue screens of death met Windows XP erin. En sinds die tijd hebben we wel veel geleerd. Omdat een van de dingen die wij niet willen, maar consumenten natuurlijk ook niet willen, dat is een blue screen of death van Windows bekijken. Dus wat we nu hebben, dat is dat het niet zo is dat er in een embedded variant van het besturingssysteem, is het niet zo dat nooit kan crashen. Het kan wel degelijk omdat wij software daarvoor schrijven. En dan zijn wij nog steeds schuldig omdat wij dat besturingssysteem instabiel maken. Maar wat je wel kunt, waar je wel voor kunt zorgen is dat falende scherm, dat niet zichtbaar wordt. En in plaats van een halt in het besturingssysteem uit te voeren, dus in principe niks meer te doen, in plaats daarvan kun je wel heel snel dat besturingssysteem opnieuw starten. Daarmee maak je het robuust en daarmee is de tijd dat het onbruikbaar is heel kort geworden. Nou, dat is wat je in embedded veel meer hebt. Dadelijk ga ik wat voorbeelden laten zien van een embedded besturingssysteem en wat je daarmee kunt ten opzichte van bijvoorbeeld Windows 8.1. Dus robuustheid, veilig zijn, dat zijn allemaal dingen voor dat Internet of Things, met name voor die sensorkant, die heel erg belangrijk zijn. En je wilt ook dat blijft draaien, dat dat 10 jaar lang blijft draaien zonder omkijken. En dingen die zonder omkijken moeten blijven draaien, daar heb je ook iets speciaals voor nodig vaak. Want wat ik altijd zelf had met Windows 7, dat is op een gegeven moment met een nieuwe PC, ik was altijd hartstikke enthousiast over het feit dat zo lekker snel draaide. En 2, 3, 4 maanden later, dan werd mijn enthousiasme werd wat getemperd. Waarschijnlijk doordat ik zelf meer software had geïnstalleerd. Waarschijnlijk omdat er wat applicaties automatisch starten bij het opstarten. Maar ik vond dat systeem trager worden. En als je dan opnieuw Windows installeerde, dan was het weer zo lekker snel. En op zich is dat voor mij is dat acceptabel gedrag geworden. Van ja, goh, als iets het niet doet, dan installeer ik dingen opnieuw en dan vind ik het weer oké. Alleen dat is geen acceptabel gedrag als dat een telefoon is of wat dan ook. Het is een stuk lastiger om opnieuw dingen te installeren. En wat als ik aan het installeren ben en ik kom in een noodsituatie terecht dat ik eigenlijk 112 had moeten bellen. Dat is een redelijk serieus iets dan. Dus ik wil dat dit veel stabieler is. Dat zou ik ook hebben met allerlei dingen, met allerlei sensoren. Zeker als die sensoren niet zomaar hier een thermometer aan de muur is of iets dergelijks. Die zou ik nog kunnen repareren. Maar wat als ik gegevens aan het meten ben op een booreiland waar ik niet bij kan? Ook dan is het heel belangrijk dat ik in ieder geval stabiel bezig ben. Wat als mijn device een kioskachtig apparaat is in een winkel? Dan wil ik eigenlijk dat elke dag dat apparaat op precies dezelfde manier reageert als dat hij dat de dag daarvoor deed. En dat kan ik realiseren door elke dag ervoor te zorgen dat het net lijkt alsof ik een volkomen schone start van dat besturingssysteem heb. En zo'n schone start kan ik realiseren door ervoor te zorgen dat alle data die de dag daarvoor naar harde schijf of naar SSD geschreven werd, dat ik die stiekem niet naar SSD schrijf, maar dat ik die filter, dat ik die opvang en gewoon in RAM laat staan. Tot de volgende dag. En dan boot ik mijn systeem weer. En het lijkt alsof een volkomen nieuw, fris, kersverse versie van Windows 8.1 geworden is. Nou, die functionaliteit, dat is extra. Dat is allemaal veel meer functionaliteit om een systeem harder te maken, veiliger te maken, dicht te timmeren. En die mogelijkheden zijn veel groter ten opzichte van client Windows. Dus ook dat is wel handig als je daar in ieder geval kennis hebt van het feit dat dat bestaat. En als je dan kijkt naar dingen, dan kun je dingen eigenlijk opdelen in een aantal verschillende categorieën, denk ik. Je hebt hele kleine sensoren, dat is echt dat thermometerachtige sensortje. Dan heb je iets wat daartussenin zit, dat is nog steeds een klein systeempje, een behapbaar systeempje. Je hebt mobiele systemen en je hebt gigantisch grote apparaten die stationair zijn. Voorbeelden daarvan, nou, dat zou bijvoorbeeld in de medische industrie kunnen zijn. In de medische industrie zou dat een CT-scanner kunnen zijn die röntgenopname van iemand maakt. Typisch een statisch apparaat, complex apparaat, veel processing power in. Maar ook weer een apparaat wat stand-alone eigenlijk helemaal geen zin heeft. Omdat je de beelden die daarmee opgenomen worden, ja, die wil je naar een server toe halen met patiëntgegevens daarbij. En om het voor een behandelend arts zo makkelijk mogelijk te maken om diagnoses te stellen. En als je daarmee begint met dat hele soort grote systemen, dan ga je vervolgens nadenken van ja, in een Internet of Things situatie, hoe zou ik meer toegevoegde waarde kunnen halen uit die opnamen die gemaakt zijn? Nou, dat zou kunnen door die terug te brengen naar een operatiekamer. En daar zou een arts, een chirurg, zou er heel veel bij gebaat zijn om die opnames te kunnen bekijken. Dat kan vandaag, dat is helemaal geen science fiction. Maar wat nou als tijdens een opname er een calamiteit aan de hand is en die chirurg die zou meer informatie willen hebben? Dus een steriele ruimte, dat is een ruimte waar je eigenlijk niet met een touchscherm kan werken, te meer omdat een chirurg handschoenen zal dragen. Op zo'n moment zou het dus zin hebben om een additionele sensor toe te voegen in de vorm van een industriële Kinect of iets dergelijks, waarbij je met swipes door een verzameling beelden heen kan gaan en met gestures kan inzoomen of kan roteren of dat soort dingen. Als je dat kunt doen, dan heb je heel veel toegevoegde waarde aangebracht in een verzameling röntgenfoto's. Ook daar moet je over nadenken als je praat over een IoT-achtig iets. Het zijn weer een aantal sensoren die met elkaar communiceren om ervoor te zorgen dat ons leven in dat geval beter gaat worden. En ze zie je eigenlijk dat continu, ik ben alleen maar aan het praten, aan het filosoferen, aan het nadenken, wat is voor mij IoT? En ik heb nog eigenlijk geen besturingssysteem laten zien. Dat is nou precies dat verhaal waar ik mee begon eigenlijk. Als ik bij klanten praat, pas op het allerlaatste moment gaan we praten over techniek. En daarvoor is het meer een filosoferen, het is nadenken. Wat kun je allemaal doen als je dingen met elkaar gaat verbinden? En wat kun je doen als je data gaat analyseren en uit die data veel meer informatie gaat proberen te halen? Nou, als je nou naar die anatomie kijkt van een Internet of Things, en als je daar onze terminologie bij haalt en misschien onze besturingssystemen strakjes, er zijn grote systemen, dat zijn inderdaad systemen, complete systemen in de medische technologie. Het zou in de retail-industrie kunnen zijn, een point-of-service-achtig terminal, een ATM, waarvan het ook absoluut niet de bedoeling is dat die verplaatsbaar is. Er zijn mensen die denken daar anders over. En denken als je er tegenaan rijdt met een auto dat het dan verplaatst wordt. Maar dat is niet de bedoeling ervan in ieder geval. Het zijn typisch apparaten die of servers als besturingssysteem hebben, of ja, een PC-achtige architectuur. Als je naar de mobiele kant kijkt, ja, dan heb je wat ons betreft industry handheld devices, waar ik gisteren een verhaal over verteld heb. Ik zal het nog even kort laten zien vandaag. Ruggedized tablets, waarmee je op pad gaat, gegevens opneemt. Die gegevens gaan vervolgens naar de cloud en er wordt weer meer informatie uitgehaald. En qua architectuur heb je hier veel meer vrijheid, veel meer afwisseling in de manier hoe hardware aan elkaar geknoopt zit. Je zult niet alleen maar x86 daar vinden. Nee, sterker nog, je zult daar heel veel ARM-achtige oplossingen vinden op dit moment. De reden daarvoor is dat die apparaten mobiel zijn. Als ontwikkelaar gaat het er daar dus ook bij, als je één zo'n ding aan het realiseren bent, dat je moet nadenken over batterijvriendelijkheid. Je moet zuinig zijn voor de batterij. Want als je een hele mooie applicatie schrijft die heel veel gegevens kan verzamelen en opsturen naar de cloud, maar als die applicatie binnen 5 minuten de batterij leeggehaald heeft, dan is die applicatie dus waardeloos. Dus je moet over allerlei dingen nadenken daar. Wat je ziet in het mobiele segment typisch, daar zou je een combinatie kunnen gebruiken van Windows of Windows Embedded Compact. Er zijn devices in de vorm van Windows Embedded Handheld enzovoort. Ga je naar wat kleinere bedrijven, dat zouden ja, draagbare elektronica kunnen zijn. Dat zou een auto kunnen zijn. In een auto zitten heel veel kleine microprocessoren. Bij elkaar is dat een heel groot systeem, een heel groot, ja, zeg maar een hele grote infrastructuur. Maar individueel heb je hele kleine systeempjes in zo'n auto. Een auto op zichzelf zou een architectuur kunnen hebben die Internet of Things, ja, zeg maar, technologie bevalt. Die qua infrastructuur er net zo uit als een Internet of Things. Dus een van de andere grappige dingen die ik tijdens discussies met klanten tegenkom, is complexe apparaten, daar zitten veel meer individuele microprocessoren in, die veel meer ja, zelf ook hun eigen sensorfunctie hebben. En wat je daarbij vaak ziet, dat is dat de infrastructuur gelijk is in zo'n relatief klein systeem, als dat die zou zijn in een globaal Internet of Things. Dus we kunnen, ja, wat je eigenlijk gaat zien, dat is een schaalbaarheid van het Internet of Things. Het kan in een klein zelfstandig systeem, kun je diezelfde technologie toepassen die je ook toepast in een globaal, alles aan elkaar vastgeknoopt IoT-oplossing. En als laatste, en ik denk dat dit heel erg belangrijk is, microsysteempjes, hele kleine sensoren die heel erg goed zijn in het verzamelen van een heel klein beetje data. Vaak zonder user interface, als er al een user interface is, een hele simpele user interface, misschien een LCD-display waarop je een temperatuur toont, maar niet veel meer dan dat. Ja, op dit moment zie je dat daar heel vaak gebruik gemaakt wordt van oplossingen waar helemaal geen besturingssysteem in zit. Nou, wat wij daar hebben is het .NET Micro Framework, wat op zich geen besturingssysteem is, maar het is wel een runtime die eigenlijk draait op het bare metal van de processor. Nou, dat alles bij elkaar is ongeveer qua schaalbaarheid wat je aan systemen kunt verwachten. En natuurlijk zijn al die systemen die zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Ze hoeven niet allemaal rechtstreeks aan de cloud te zitten. He, dat is wat ik bedoelde zojuist met het verhaal van hey, een subsysteem zou op zich zou individueel op wat voor manier ook losse componenten met elkaar in verbinding kunnen stellen. Maar uiteindelijk, dat subsysteem zelf is een zwarte doos waar één grote, dikkere draad uitkomt en die stuurt data naar een cloud service. En het mooie zou inderdaad zijn als je nog steeds kenbaar zou kunnen maken van hey, ik ben een auto en ik heb die en die en die functionaliteit ter beschikking voor die cloud service. En je kunt me op deze en deze en deze manier aanroepen en benaderen. En dat is het echte M2M verhaal daar. En dan een ander belangrijk deel waar je rekening mee moet houden, een ander belangrijk deel waar je over moet nadenken, dat is over de businesslogica. Als ik al die data heb, hoe vaak ga ik die data bekijken en hoe ga ik proberen daar meer waarde uit te halen? Dat zijn allemaal dingen die ik vandaag niet ga behandelen, niet kan behandelen en die ook nooit, dat is ook het deel wat je nooit generiek kunt behandelen. Want dat deel, daar heb je echt businesslogica voor nodig van het bedrijf waarvoor je zo'n opdracht aan het uitvoeren bent. Dus je moet heel goed bedrijfsprocessen snappen om van data informatie te kunnen gaan maken. Nou, laten we eens gaan kijken naar een aantal van die individuele oplossingen. .NET Micro Framework. Wat je daarin kunt doen, dat is managed code schrijven. En je kunt managed code schrijven in een systeempje met heel erg weinig RAM. En het .NET Micro Framework gedraagt zich als een bootable runtime. Dat is dus een runtime die rechtstreeks op een processor draait. Je hebt geen memory management unit nodig. Het is niet noodzakelijk om gebruik te maken van virtueel geheugen. En het .NET Micro Framework is in open source op dit moment. Wat dat betekent is dat iedereen kan werken en kan aanvullingen aanbrengen op het .NET Micro Framework. En het .NET Micro Framework, applicaties die je daarvoor schrijft, die kun je ontwikkelen in Visual Studio. Het kan in Visual Studio 2013, het kan ook in Visual Studio 2012. Ik ga laten zien hoe het kan in Visual Studio 2012, omdat mijn Visual Studio 2013 installatie een klein beetje te lijden heeft gehad van het feit dat ik de Windows Phone 8.1 SDK heb geïnstalleerd. Jullie hoeven daar niet bang voor te zijn, maar ik heb een iets andere beeld en die beeld hier is niet helemaal, vriendelijk voor andere componenten in Visual Studio. Maar als je gewoon de SDK downloadt als developer voor Windows Phone, dan gaat dat helemaal goed. Dus wat ik ga doen is een .NET Micro Framework applicatie maken. Dus even kijken, dan gaan we maar eens naar Visual Studio 2012 in mijn geval. Ik ga gewoon een nieuwe versie, een nieuwe instance van Visual Studio opstarten. En ik ga een nieuw project aanmaken. Iemand heeft mijn credentials nodig. Dat klinkt heel onveilig, maar ik ga dat ook niet doen. Ik ga een Windows-applicatie maken voor het micro-framework. En wat je hier ziet is een groot scala aan verschillende targets, verschillende projecttemplates waaruit ik kan kiezen in Visual Studio. Ik kan Windows Store applicaties maken voor Windows Phone en voor Windows. Ik kan webapplicaties maken, Office applicaties, cloud applicaties, dus Azure applicaties. Maar ook de allerkleinste micro framework applicaties. En dat ga ik maar eens doen. En wat je krijgt, dat is in eerste instantie krijg je van een projecttemplate een prachtige werkende oplossing. En die werkende oplossing, als je daarnaar kijkt, dan zul je zien dat dit lijkt inderdaad op .NET code. Je ziet wat bizarre namespaces, Microsoft Spot. Spot was vroeger een horloge wat intelligent was. Het is heel merkwaardig, hè, als je erover nadenkt. Het was een horloge en daar kon je code op draaien. Tegenwoordig zie ik allerlei van dat soort dingen van andere bedrijven. Dat is echt heel merkwaardig, want dit is gewoon 10 jaar oud, hè, dus. Maar die Spot namespace die stamt nog steeds uit dat verleden eigenlijk. Want daar draaide ook het micro-framework op. Nou, je ziet, ik heb een entry point. Ik heb een main entry point. Ik ga een instance van een programma op class aanmaken. Een nieuw object wat My Application heet. Ik ga daar een window op aanmaken. Dus op My Application creëer ik een window. En dan heb ik wat general purpose I.O. Ik heb wat knoppen waarbij ik informatie kan inlezen. Ik zou ook wat andere sensoren kunnen hebben, maar dit is de default, zeg maar, de default eerste applicatie. En wat er dan gebeurt is iets heel simpels. Ik ga een stringetje ophalen. En dat stringetje, nou, daar zal wel Hello World in staan. Want als ik een demo geef, zal er ongetwijfeld Hello World in staan. Maar tegelijkertijd, dat stringetje zit opgeborgen in een resource. En wat je daar dus al mee kan doen, is zelfs van een heel klein controllertje, wat ik ga aansluiten op een heel groot IoT-wereld, kan ik taalafhankelijkheden inbouwen. Dit kan ik lokaliseren als ik dat zou willen. Nou, dat is op zich wel aardig. En ik heb een button handler die aangeroepen wordt als er een button geklikt wordt. Dit spul is dus gratis downloadbaar, de .NET Micro Framework. Dit is mijn emulator. En die emulator die kan ik zelfs aanpassen als ik dat zou willen. Ik zou dus meerdere emulatoren kunnen maken zelf, omdat ik mijn eigen sensor zou willen hebben. Hetzelfde geldt voor dit microframework aan de praat krijgen op hardware. Het zou veel te diep gaan voor een level 200 sessie. Maar daar is een porting tool voor beschikbaar, waarmee je hardware kunt laten communiceren met het .NET Micro Framework. Dus het .NET Micro Framework verwacht gewoon bepaalde functionaliteit van de hardware en bepaalde dingen moeten geïnitialiseerd worden op de hardware. Heb je dat gedaan en dat staat gedocumenteerd, dan heb je een draaiend systeem. Nou, ik zie hier Hello World, dat is mooi. Ik ga het weer stoppen en ik ga het dus een klein beetje aanpassen. Stel je voor dat dit een sensor zou zijn. Dan een van de eerste dingen die me opvalt is dat ik één enkel child window heb in dat main window. Daar kan ik een tekst in gaan zetten, maar het is waarschijnlijk handiger om daar wat anders te doen. Dus ik ga een stack panel aanmaken. Nou, niet stack elk, maar ga ik een nieuw stack panel instantiëren. En deze tekst, die ga ik bij voorkeur maar eens toevoegen aan dat stack panel. En in plaats hiervan ga ik dat child window, dat ga ik vervangen door het stack panel. Zou niet zo heel veel veranderd moeten zijn, maar ik heb nu wel veel meer flexibiliteit gekregen. Nou, laat ik maar eens gaan uittesten voor de veiligheid. Eens kijken wat er gebeurt. Wacht op initialiseren. Je ziet dat er wel iets veranderd is. Die tekst staat niet meer gecentreerd nu, maar die staat bovenaan, omdat ik nu een stack panel te pakken heb. Maar dat stack panel laat mij toe om meerdere elementen straks te gaan toevoegen. Nou, dan ga ik eens wat meerdere elementen toevoegen. Dus ik ga weer stoppen. En nou, dat meerdere elementen toevoegen, daar ga ik eerst een private member voor toevoegen hier. Zo, is running. En hier, voordat ik ga beginnen, ga ik ervoor zorgen. Nou, eens even kijken, dat kunnen we hier wel doen, denk ik. Hier ga ik een hallo. Hier ga ik proberen te typen, dat valt niet mee. Laat ik eens een thread doen. Ik ga een worker thread aanmaken. En die ga ik ook even starten. Dan moet ik die worker thread moet ik natuurlijk wel even aanmaken. Dus. Zoiets. En het zou handig zijn als dit ding ook wat gaat doen. While is running, doet hij wat. Nou, wat hij gaat doen, dat is wat ik zelf ook altijd heel graag doe. Namelijk dit. Vanochtend was fijn. Gisterochtend moest ik hier om 7:45 zijn. Dat was niet fijn. Vanochtend hoefde dat niet. Dat was heel erg fijn. Dus dat sliep, dat sprak mij aan. En nou, wat ik dan kan doen, dat is ja, iets van misschien een nieuwe waarde in dat stackpanel zetten. Dan ga ik even wat kopiëren, omdat dat anders te lastig wordt. Maar laat ik eens proberen om gewoon weer een simpele tekstcontrole toe te gaan voegen. En daar, daar kan ik eens een aparte method voor gaan maken, bijvoorbeeld. Private object update stack panel. Ik krijg mee wat argumenten, denk ik. Ik moet daar even spieken of dit allemaal goed is hoor, maar dat gaan we zien. En wat ik hierin kan doen, dat is in ieder geval een tekstelement maken. Ik kan een andere tekst daarin zetten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, I just woke up. Ik ga alignen. En wil ik dat stack panel gaan gebruiken, maar daar kan ik niet bij hier. Dus wat ik moet doen hier, dat is ik moet gebruik maken van mijn main window. Daarin zat een child. En dat child, dat is eigenlijk een stack panel. Dus wat ik dan ga doen, ik doe een var sp is main window child as stack panel. Dus ik kan redelijk modern C-sharp gebruiken hier. Nu kan ik dat spul wel gaan toevoegen. Nou, dat is cool. En dan zegt dit waarschijnlijk dat ik iets moet returnen. Precies. Return null. Geen idee wat ik moet returnen. En als je dat niet weet, dan doe je gewoon null. Nou, dit is mooi. Dit zou moeten werken nu. Wat ik dan nu hier kan doen is update stack panel. Cool. En wat ik ook wil doen, die is running. Oh jee, daar moest ik nog iets meegeven. Nou, dan geef ik maar weer nul mee voorlopig even. Wat ik nu ook nog wil doen, dat is die loop, die wil ik aan en uit kunnen zetten. Dus ik wil deze is running vlag, die wil ik gaan veranderen. Nou, omdat ik hier een button event handler heb, ga ik dat daarop doen. Dus hier ga ik zeggen is running is false. Nou, dan moet ik er wel voor zorgen dat dit initieel een keertje echt gaat worden gestart. Dus ik begin met dat ding op true te zetten. En daar gaan we. Dus even kijken wat er gebeurt. Hello world. En een crash. En hieraan zie je dat dit gewoon een echte implementatie is van het .NET framework. Maar dan in een heel kleine omgeving. Wat er hier gebeurd is, is dat ik een user interface element wilde gaan, updaten op een thread die niet dat user interface element bevat. Of daar niet de eigenaar van is, sorry. En om dat wel te kunnen doen, om dat goed te kunnen doen, moet ik dus een dispatcher gaan gebruiken. Ik ga even breken. Want wat zo'n dispatcher kan doen voor mij, die kan ervoor zorgen dat de user interface thread gevraagd wordt door die worker thread om mijn user interface control te updaten. Dus in plaats van dit rechtstreeks aan te roepen, ga ik iets aanroepen op deze manier. Dispatcher, invoke, en dan moet ik een timeout geven. Dit is een synchrone methode. Ik geef de dispatcher 1 seconde de kans om mijn user interface te updaten. Het lijkt er ook op dat je een asynchrone methode hebt. Die is niet beschikbaar in het .NET micro framework op dit moment. Je moet je realiseren dat dit een subset is van het .NET framework. Nou, ik neem die timespan, dat gaan we doen. New timespan. Ik geef 1 seconde. Zo. Tweede is een new dispatcher operation callback. Daar stop ik deze in. En als laatste parameter had ik nog iets met 0 bijvoorbeeld. Nou, hoop ik dat het allemaal goed is. Zo niet, dan gaan we toch door, want... Even kijken of dit compileert. Het compileert wel. Gaan we eens even kijken of dit ook werkt. Ik heb mijn hello world, die komt er weer aan. Je ziet wel, deze code wordt overigens geïnterpreteerd. Daardoor is die wat trager. Het wordt niet gecompileerd. Maar vooruit. Hij zit nu, I just woke up een aantal keer. Dus nu heb ik die user interface correct geüpdate. En als ik nu een van deze knoppen indruk, dan zul je zien dat mijn thread tot stilstand gekomen is. Dus tegelijkertijd met het .NET micro framework, in heel weinig geheugen, maar ik kan wel multithreaded applicaties maken die allerlei zaken aan het monitoren zijn. Bijna in een, ja, wat moet ik zeggen? Zo'n sensor wordt in ieder geval al een stukje intelligenter. Het is het low-end van een intelligente PLC misschien. Ja. Zo zou je dat kunnen zien. Een intelligent PLC die veel meer kan en op een .NET manier geprogrammeerd kan worden. Dus dat is 1. Even kijken, we hebben nog 20 minuten. Nou, dan hebben we nog wel tijd voor wat andere besturingssystemen ook. Ik ga even heel snel terug naar het slide deck. En dan gaan we kijken naar Windows Embedded Compact 2013. Wat ik daar, daar wil ik in ieder geval even bij stilstaan. Want wat dit is, dat is een hard real-time besturingssysteem in componenten opgedeeld. En dat heeft uitdagingen en dat heeft charmes tegelijkertijd. Dus je moet ervoor oppassen dat als je met Windows Embedded Compact 2013 aan de slag gaat, er staat Windows in. Het is ook Windows als je kijkt naar een soort controls die je hebt, als je kijkt naar API's die beschikbaar zijn. Maar het installeren van Windows Embedded Compact is iets wat niet triviaal is, in principe. Oftewel in andere woorden, als je Windows installeert, dat is een hele makkelijke operatie. Windows installeren is een kwestie van een DVD nemen. Als je al geen OEM, als je een kale versie van een PC hebt, neem je een DVD, je stopt die DVD, stop je in de drive. Je laat booten van DVD. En na verloop van tijd zie je dat Windows begint te installeren. Je beantwoordt het vragen. En daarmee ben je eigenlijk klaar. En de reden waarom dat kan, waarom dat zo simpel kan, is vanwege het feit dat een PC een bepaalde hardwarearchitectuur heeft waar een PC aan moet voldoen. Daardoor kan Windows uitzoeken, omdat die architectuur bekend is, is het enige wat je nog moet uitzoeken is wat voor additionele devices zitten er op zo'n PC. En de installatie-DVD van Windows bevat een heleboel device drivers voor alle gangbare devices die bij ons bekend zijn. En daarmee match je gewoon devices met device drivers en installeer je het besturingssysteem. Voor Windows Embedded Compact gaat dat verhaal niet helemaal op. Want Windows Embedded Compact is een besturingssysteem wat gebruikt kan worden met hard real-time gedrag. Het kan gebruikt worden op zowel ARM als x86 processoren. En je bent vrij in het kiezen van je hardwarearchitectuur. Er zijn een paar kleine eisen. Je moet een 32-bits microprocessor hebben. Dat mag een multicore zijn, maar het moet 32-bits zijn. Tweede eis is, je moet een memory management unit hebben. Nou, dat is geen rare eis in principe, omdat je met een MMU in ieder geval ervoor kan zorgen dat je niet tegen fysiek geheugen gaat aanpraten, maar tegen virtueel geheugen. Je moet een real-time klok hebben, er moet wat RAM moeten beschikbaar zijn en je zult een medium nodig hebben waarop je je besturingssysteem kunt opslaan. Dus misschien een SSD-kaart of een harde schijf of wat dan ook. Flash, maakt niet uit. Maar de manier hoe je die hardware-elementen aan elkaar knoopt, daar heb je een grote mate van vrijheid in. En dat betekent dat om een Windows CE-besturingssysteem op hardware aan de praat te krijgen, is er meer nodig dan alleen maar een DVD in een DVD-drive stoppen. Sterker nog, dat kun je niet, omdat je geen idee hebt in een stukje Windows CE, in een stukje hardware, hoe dat aan zeg maar, de processor gekoppeld zit. En om dat voor elkaar te krijgen, heb je een additioneel laagje software nodig. Dat laagje software is een board support package. En een board support package, dat is een combinatie van low-level hardware initialisatie en verschillende device drivers. En vanuit een logische optiek bekeken is Windows CE een generiek besturingssysteem. Hardware is heel specifiek en dat laagje board support package zorgt ervoor dat het generieke besturingssysteem kan communiceren met specifieke hardware. En hoe dat gaat is dat wij in Windows CE vertellen we aan BSP makers van hey, wij geven jou een functie. Die functie heet bijvoorbeeld initialize real-time clock. We verwachten een uint terug en als parameter specificeer of nee sorry, we verwachten ja een uint terug en als parameter geven we niets mee. Wat je dan zou kunnen doen is een klok initialiseren en vervolgens het adres waar die klok bereikbaar is in de memory map zou je kunnen teruggeven aan ons als dat de specificatie is van dat ding. En misschien dat de parameter zou ook kunnen zijn een frequentie waarmee die klok moet tikken. Dit zijn fictieve voorbeelden, maar op die manier werkt het implementeren van een board support package. Dus wij creëren een aantal callback functies die geïmplementeerd worden door de board support package leverancier. Omdat die precies weet hoe de hardware eruit ziet. En op die manier kun je nog steeds in het besturingssysteem heel generieke code gebruiken. Gevolg daarvan is dat als je een CE-gebaseerde oplossing kiest, dat het wel verstandig is om ervoor te zorgen dat je hardware selecteert waar board support packages voor beschikbaar zijn. Of in x86 of in ARM. Ik heb geen idee op mijn hoofd hoeveel er beschikbaar zijn voor Windows Embedded Compact. Dat waren er in het begin niet zo erg veel, maar dat begint toe te nemen, het aantal board support packages. Er zijn er tientallen op dit moment. Maar als je een Windows CE-gebaseerd board support package, een Windows CE-gebaseerde oplossing wilt creëren, kijk dan bij ons op de documentatie of voor jouw geselecteerde hardware of daar inderdaad een BSP voor beschikbaar is. Want dat wil je niet zelf gaan schrijven. Dat is vaak geen core business van mensen die over IoT aan het nadenken zijn. Mocht je toch een BSP moeten schrijven, device drivers, dan raad ik toch altijd aan om met onze system integrator partners te gaan praten. En ervoor te zorgen dat die je gaan helpen ermee. Omdat dat soort bedrijven daar kennis en ervaring mee hebben. Maar het voordeel van CE is dat het heel erg in componenten opgedeeld is. Ik ga niet Windows CE echt in actie laten zien, jammer genoeg. Maar ik ga wel laten zien hoe je een Windows CE oplossing maakt. Heel snel. Dat doe ik met Visual Studio 2013. En ik ga gewoon een nieuw project aanmaken. Het nieuwe project is een platform builder project. En dat heeft een voortreffelijke naam, OS Design 1. Dat is vandaag ook mijn eerste OS Design. Wat ik ga doen hier, dat is met behulp van een wizard ga ik selecteren hoe mijn besturingssysteem eruit zou moeten zien. Nou, de eerste belangrijke keuze, omdat je niet compatible bent tussen die twee processorfamilies, is het processortype. Ik kies voor een x86 hier. Dan vervolgens kan ik een keuze maken van hey, wil ik een heel klein headless systeemje maken? Wil ik echt een custom device waar ik zelf allerlei componenten in ga toevoegen? Of wil ik wat anders? Wil ik een systeem met een user interface? Al die dingen zijn mogelijk. Nou, op het moment dat ik daarvoor geselecteerd, dan kan ik vervolgens additionele componenten gaan toevoegen. Dat doe ik nu even niet, maar die mogelijkheid heb je. Vervolgens worden nu allerlei componenten bij elkaar gezocht. En uit die componenten bestaat strakjes mijn besturingssysteem. Daar kan ik nog dingen aan gaan toevoegen. Wat ik nog ga toevoegen, dat zijn elementen uit een zogenaamde catalogus. Wat ik zou kunnen zeggen is van, hey, ik heb hier bijvoorbeeld wat shell functionaliteit. En ik zou misschien wel een command prompt willen toevoegen aan mijn besturingssysteem. Gewoon door dit aan te klikken worden er nieuwe componenten in mijn besturingssysteem opgenomen. Een ander ding wat ik misschien zou moeten doen is even kijken sowieso wat voor board support packets heb ik en hoe ziet mijn memory map er op mijn systeem uit. Nou, dat kan ik doen door naar mijn besturingssysteem te gaan, naar het platform wat gedefinieerd wordt door dat board support packets. Ik heb hier meerdere platformen voor een x86 en als ik kies voor een CE-PC, wat ik dan kan doen, dat is in de configuratiefile kan ik precies zien hoe het memory gedefinieerd is. En wat ik hier zie is van, hey, ik heb een stuk geheugen dat begint op 8022 met 4 nullen, dat is 9E groot en dat stuk dat identificeer ik door NK, oftewel null kernel. In dat geheugenstuk, wat ik daar neer ga zetten, dat is mijn Windows CE besturingssysteem. Ik kan dan kiezen of dat in RAM of in ROM terecht moet gaan komen. En op die manier kan ik helemaal een memory map specificeren, waar de bootloader gebruik van kan maken, om ervoor te zorgen dat mijn Windows CE besturingssysteem op de juiste manier geplaatst wordt in het geheugen. En dus je hebt heel veel vrijheid en als Windows ontwikkelaar, dus niet als Windows CE ontwikkelaar, maar als Windows ontwikkelaar, heb je niks met dit soort dingen te maken, omdat je een vaste architectuur hebt. Kunt je dus ook realiseren dat hier heel veel dingen fout kunnen gaan op het moment dat je dit niet goed doet. Nou ga ik terug naar een bestaand besturingssysteem, een bestaand Windows CE besturingssysteem. Want ik moet nog iets anders daarvan laten zien. Dus ik ga even terug naar My OS Design. Wat een ander ding is, omdat ik zelf dit besturingssysteem op maat ga maken en het is in componenten onderverdeeld, weet een applicatieontwikkelaar, die heeft waarschijnlijk geen idee wat voor functionaliteit die kan gebruiken uit dat besturingssysteem. Bij Windows is het makkelijk. Als je een Windows besturingssysteem hebt, dan heb je alles. Dus een applicatieontwikkelaar kan gebruik maken van Win32 API's, of ik kan gebruik maken van .NET, of ik kan gebruik maken van WinRT als je een Windows Store applicatie maakt. Maar voor Windows CE hangt het ervan af wat voor componenten ik zelf heb gekozen uit deze catalogus, om te zien of al mijn core functionaliteit wel beschikbaar is in het besturingssysteem. Om voor applicatieontwikkelaars ervoor te zorgen dat ze alleen maar die API's aanroepen die ik beschikbaar gesteld heb, heb ik dus een mogelijkheid om een SDK te maken. En die SDK, die maak je door hier gewoon een SDK naam te verzinnen. Ik kom met een productnaam en vervolgens kan ik invullen wat mijn website is. Ik zou wat credentials kunnen invullen enzovoort. En dit resulteert in het volgende. Op mijn ontwikkelmachine hier ga ik even naar mijn Windows CE OS Designs. Ik heb hier My OS Design. En onder My OS Design zie je een folder SDK staan. Ik heb al zo'n SDK uitgerold. En deze SDK, daar zie je een MSI-file bij. Dus dit is een Windows installable file. En deze, als ik deze hier ga installeren, wat ik dan ga krijgen, dat is, nou, dan moet ik wel Visual Studio even afsluiten. Maar dan krijg ik voor mijn specifieke OS design, krijg ik een SDK beschikbaar. En dan vervolgens kan ik in Visual Studio, als ik applicaties ga maken, kan ik specificeren dat ik voor mijn specifieke OS design een Windows CE applicatie ga maken. En die heeft alleen maar de Win32 API's beschikbaar, die ik hierin heb opgenomen. En dus dat is in vogelvlucht. Je ziet dat dit een veel complexer verhaal is dan dat .NET Micro Framework. Maar in vogelvlucht hoe je te werk gaat met Windows Embedded Compact. Nou, dan heb je een aantal vaste platformen. Windows Embedded Handheld, daar heb ik het gisteren uitgebreid over gehad. En omdat we een klein beetje in tijdnood zouden dreigen te raken, ga ik het daar nu verder niet over hebben. Behalve het feit dat Windows Embedded Handheld is een apparaat, is een device, wat op Windows Phone Bits is gebaseerd. Dus daar zit eigenlijk het Windows Phone besturingssysteem in. Maar de apparaten zelf zijn heel vaak ruggedized. Dat betekent, ja, dit is er geen één, dus ik ga het niet voordoen. Maar een Windows Embedded Handheld apparaat zou ik van deze hoogte durven laten vallen op de grond. En het doet het. Dit is een Nokia Lumia 520. Als ik die laat vallen van deze hoogte, dan weet ik zeker dat hij het niet meer doet. Ondanks dat ik dat nog nooit geprobeerd heb. Maar ik ga het nu ook niet proberen. Zelfs niet voor de film. Dus, het feit dat dit op Windows Phone gebaseerd is, betekent dat je dus applicaties voor een Windows Embedded Handheld apparaat kan ontwikkelen met Visual Studio en met de Windows Phone ontwikkeltools eigenlijk. Je krijgt wel een additionele SDK erbij. En die SDK die is bedoeld om additionele apparatuur op een uniforme wijze te kunnen aansturen. Dus je kunt barcodescanners en kaartreaders in eerste instantie aansturen. En het maakt niet uit voor een Windows Embedded Handheld apparaat wat voor soort barcode reader is of wat voor soort kaartlezer dat is. Als die maar voldoet aan de POS voor .NET standaard. En dat is een standaard die als je kijkt naar de documentatie van dit product, die gepubliceerd is. Het is een heel dik boek. Bestaat eigenlijk, de dikke standaard zelf heet Unified POS standaard, waarin voor 40 verschillende apparaten gespecificeerd is hoe een device driver eruit moet zien om met zo'n apparaat te communiceren. En als hardwareleveranciers zich daaraan houden, dan kunnen wij vanuit onze besturingssystemen met die apparaten communiceren. Apparaten die beschikbaar zijn op dit moment, dat zijn deze verschillende Panasonic en twee Bluebird apparaten. Motorola heeft ook apparaten die aangekondigd zijn. Hetzelfde geldt voor Honeywell, geldt voor Intermac. Dus dit is iets wat nieuw is en wat nu langzaam in opmars begint te komen. Ik ga geen demo doen om in ieder geval even een laatste demo te kunnen laten zien. Dat laatste grote systeem, hè, we zitten nog steeds met Internet of Things clients op dit moment. En het laatste besturingssysteem, dat is Windows Embedded 8.1 Industry. Dit is een versie van Windows 8.1, specifiek bedoeld voor embedded toepassingen. En het grappige hiervan is dat deze versie van het besturingssysteem is eigenlijk identiek aan Windows 8.1. Met wat extra functionaliteit. En als je kijkt naar de prijs, dan is het wat goedkoper. Ik weet niet precies wat het kost, maar het is goedkoper als Windows 8.1. De reden waarom het goedkoper is dat het gebruikt wordt voor een heel specifiek doel. Je mag dit besturingssysteem, als je de licentieovereenkomst bekijkt, je mag dit niet gebruiken voor general purpose computing. Dus alleen maar voor een embedded toepassing. Alleen maar voor een van die clients in een Internet of Things wereld. Maar het is volkomen identiek Windows 8.1. De consequentie, het gevolg daarvan is dat alle applicaties die op Windows 8.1 draaien, draaien in principe ook op Windows Embedded 8.1. Dus het voordeel voor softwareontwikkelaars is dat je applicaties kunt hergebruiken. Of je kennis kunt hergebruiken op het moment dat je applicaties moet maken voor zo'n specifiek embedded besturingssysteem. Naast bitwise identiek zijn tussen Windows Embedded 8.1 en Windows Embedded en Windows 8.1, is het zo dat we wat meer functionaliteit beschikbaar gesteld hebben om het besturingssysteem helemaal dicht te timmeren. Dus wat je kunt doen met Windows Embedded 8.1 is ervoor zorgen dat er nooit data op de schijf, op de disk geschreven wordt. Maar dat het altijd afgevangen wordt. Ik kan ervoor zorgen dat op het moment dat ik een USB-key in een systeem plug, dat alleen als ik van tevoren een bepaalde USB-key geïdentificeerd heb als toelaatbaar op dat systeem, dan alleen wordt die geaccepteerd. Alle anderen die worden geen eens gezien door zo'n embedded systeem. Ik kan ervoor zorgen dat een ander ding wat niet onbelangrijk is, dat we dat kunnen afschermen. En daarvoor moet ik even weg uit dat slide deck en even naar mijn desktop om dat goed te demonstreren. Want een van de dingen die je met Windows 8 hebt, is dat touch een hele belangrijke manier van invoer is. Dat geldt ook voor Windows Embedded 8. En een van de dingen waar wij behoorlijk over geadverteerd hebben, dat is van gebruik maken van charms. De charm bar en zelf in je eigen applicatie daar settings in implementeren. Dat is iets wat, kom op PowerPoint, waarom doe jij heel vervelend hier? Dat is iets wat in ieder geval het bedienen van een Windows 8 applicatie heel makkelijk maakt. Want iedereen weet nu op het moment dat je voor een bepaalde applicatie, een Windows Store applicatie, settings moet veranderen, dan doe je dat via de charm settings. Maar in een embedded applicatie is dat heel onwenselijk waarschijnlijk. Omdat wat je niet wil, dat is dat eindgebruikers van een embedded device settings in het device kunnen veranderen. En stel je voor weer het ATM voorbeeld van mij, dus een geldautomaat. En stel je voor dat daar een touchscherm aan zit en dat daar Windows 8.1 embedded in zou zitten. En dat iemand met een swipe de charm bar kan ophalen en naar settings kan gaan. En stel je voor dat de bank, banken, die is de afgelopen jaren niet zo heel erg positief in de publiciteit geweest. Stel je voor dat de bank een implementatie gemaakt heeft waarbij ze zeggen van, we doen een vermenigvuldigingsfactor van het ingetoetste bedrag om tot het uitbetaalde bedrag te komen. En we zetten die vermenigvuldigingsfactor die zetten we op 1. En de reden waarom we dat doen, is dat we misschien in de toekomst meer geld gaan vragen van consumenten als ze geld gaan pinnen. Dus als je 200 pint, krijg je maar 190 door die factor op 0,9 te zetten. Als ik dat zou weten als consument en ik kan bij die charmbar, dan zeg ik van nou, dan ga ik die setting even aanpassen. Ik zet hem op 100. Dus voor een tientje pinnen krijg ik 1000 euro terug. Dus zeer ongewenst voor een ATM. Dus vandaar dat in een Windows Embedded omgeving je die gestures en daarmee dus ook dat swipen van rechts naar binnen, kun je uitfilteren. Je kan ervoor zorgen dat alleen een administrator dat maar mag. Of dat niemand dat mag. Of dat alleen maar bepaalde users dat mogen met bepaalde privileges. Dat zijn allemaal dingen die zijn niet mogelijk in client Windows en wel mogelijk in Windows Embedded. En daarmee maakt het dat systeem ook wat bijzonderder en wat meer gehardend als besturingssysteem. Nou, ik ga Windows Embedded 8.1 Industrie eventjes opstarten. Of misschien heb ik het al opgestart zelfs. Dat zou nog beter zijn. En dan gaan we in ieder geval één kleine demo doen. Hier is die. Cool. Dit is Windows Embedded 8.1 Industrie. En wat je ziet is dat het startscherm, dit is er eentje die ik vanmiddag voor deze presentatie geïnstalleerd heb. Ik heb er twee applicaties bijgezet. En die applicaties willen jullie straks ook nog even laten zien. Maar wat je ziet is ten opzichte van normaal Windows, dat het systeem een veel kleiner startscherm heeft. En eigenlijk had ik dit zo nog geen eens mogen laten zien. Maar ik heb het toch gedaan, want dit is een bewijs dat dit echt Windows is. Er zijn twee redenen waarom ik dit niet mag laten zien op deze manier. Dit draait in een virtuele machine. En een embedded besturingssysteem, een embedded client besturingssysteem, mag niet in een virtuele machine draaien. Maar het kan wel, dus waarom niet? Tweede reden is dat dit raar is, is als dit een embedded besturingssysteem is, dan wil je niet voor gemiddelde gebruikers een store ter beschikking hebben. Want die gebruikers die zouden applicaties kunnen downloaden vanaf die store naar het embedded besturingssysteem. Dus er bestaat guidance, er bestaan regels hoe je die store weg kunt halen uit dit systeem. Omdat het Windows is plus iets extra's, zit standaard die store er wel in. Dus wij als ontwikkelaars, wij als OS-designers, moeten iets doen om het te disablen. Maar dat moet je eigenlijk wel doen. Voor de rest, ja, er zit gewoon een desktop in. Er zit een waarschuwing dat mijn computer low is on memory. Ja, dat klopt, want ik heb hem maar 1 gigabyte gegeven en ik heb een trucje uitgehaald. Dat trucje ga ik je zo ook nog even laten zien. Consequentie wel, en daarom is dit wel een mooie waarschuwing. Deze waarschuwing is voor 2 redenen mooi. Enerzijds omdat, wat ik zojuist vertelde, Windows CE is een in componenten opgedeeld besturingssysteem. Je kunt helemaal op maat bepalen wat voor componenten je wilt gebruiken. Consequentie daarvan is dat het systeem een heel kleine footprint kan krijgen. Net zoals dat microframework een nog kleinere. Omdat dit Windows is, eis je hier gewoon een bepaalde hoeveelheid geheugen in je systeem. Je eist een bepaalde hoeveelheid SSD-ruimte ook. Met als gedachte daarachter dat we meer en meer zien dat er gebruik gemaakt wordt van standaard hardware. Hardware wordt sowieso goedkoper, dus footprint zou misschien minder uitmaken. In sommige situaties is dat waar, in andere situaties is dat nog steeds niet helemaal waar. Maar dat is wel een consequentie van het gebruik van Windows Embedded 8.1. Als je dat wilt gebruiken, heb je een footprint nodig die gelijk is aan die van Windows. Het tweede wat fijn is, is dat deze waarschuwing hier komt. Dit wil je niet hebben in een embedded systeem. We hebben dus ook de mogelijkheid met filters om dit soort waarschuwingen uit te filteren. Als je nu gaat kijken naar system settings hier, dan ga ik naar het control panel. En ik ga even naar programs. En dan ga ik eventjes naar Windows features. Dit ziet er gewoon uit, het voelt als Windows. Hier is een verschil. Hier staat embedded features. Als je zoekt op je eigen Windows systeem, zul je embedded features niet vinden. Dit is dat additionele spul wat wij hebben. En wat ik hierin kan doen, dat is een van de dingen die je kan doen, is een dialoogfilter enabelen. En dat dialoogfilter, nou, dat wordt nu toegevoegd aan mijn image. En dan moet ik even kijken of dat ook hierbij zit. Maar wat ik met dat dialoogfilter kan doen, dat is dialogen uitfilteren. En dat doe je op basis, dat kun je doen op basis van het Windows handle van dit window. Nou, dit window heeft een unique handle. En wat ik dus zou kunnen doen nu is dat dialog filter enabelen. En dat kan op verschillende manieren voor sommige van dat soort filters. Een van de manieren waarop dat kan is door op het systeem zelf een embedded lockdown manager aan te roepen. En ik weet niet eerlijk gezegd of dat dialog filter daarbij zit. Nee, die zit daar niet bij. Tweede manier waarop dat kan is door een PowerShell script te draaien. Waarbij je specificeert wat voor window er uitgefilterd moet worden. Dus ik ga verder met een ander filter. Dat is het Unified Write filter. En daarvoor ga ik een testje uitvoeren. Ik ga hier een nieuwe folder aanmaken. En dit is My First Folder. Wat ik nu ga doen, dat is ik ga een write filter enabelen. En dat write filter, wat dat kan, staat nu disabled. Ik ga hem enabelen. Die kan ervoor zorgen dat in plaats van naar een schijf toe te schrijven, dat ik naar een overlay toe aan het ga schrijven. En wat dat als gevolg heeft, is dat ik niet meer bijvoorbeeld op de desktop kan gaan schrijven. Nou, ik was nu ge-enabled, geloof ik. Ik moet nu mijn systeem wel resetten. En wat ik ook gedaan heb, ik heb een file exclusion toegevoegd. Ik heb namelijk gezegd dat onder users Maarten desktop, dat ik deze test, daar wil ik wel dat mensen in mogen schrijven. Nou, die is toegevoegd. Gaan we nu maar opnieuw starten. Dus even kijken wat er gebeurt. Ja, restart anyway. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Zo, daar gaat hij weer. Het gaat heel even een seconde duren. Maar we hebben nog 3 minuten, dus het gaat net goed komen. Oké. Hier is mijn besturingssysteem. Mijn user. En ik ga terug naar de desktop. Nou, je ziet hier die first folders hier nog staan. Dus ik ga een nieuwe my second folder maken. Zo. En hier ga ik misschien een faaltje inzetten. Ik hoop dat dit goed werkt, want ik zag niet echt een confirmatie. Maar ik zet hier even een tekstdocument in. Zo, en wat ik nu ga doen, is mijn systeem restarten. Ja, dus dit heeft nu een hele dag gedraaid. Er is allerlei applicaties hebben hier aangedraaid. Dit heeft tot heel veel files op mijn systeem heeft dit geresulteerd. En dit is een nieuwe dag nu en op die nieuwe dag zet ik het systeem weer aan. Ik heb het systeem overigens ook uitgezet zonder het netjes te stoppen, maar gewoon op de power knop gedrukt. Want dan moet hij ook tegen kunnen, want ik doe niets met de harde schijf of met de SSD schijf. Harde schijf had niet verstandig geweest, maar met een SSD is dat niet zo heel erg. Het is ook typisch gebruik van een embedded apparaat. Je zet het aan en je zet het uit. Je gaat niet naar een startknop zoeken om het systeem te stoppen. Dat zou te veel tijd kosten. Wij zijn embedded. Ik ga hem weer aanloggen. En we gaan eens kijken wat er gebeurd is. Zo. We gaan naar mijn desktop. En wat je ziet is, my first folder staat er. My second folder is verdwenen. Dus die was uitgefilterd. Wat je ook ziet is dat dat nieuwe tekstdocument, dat staat er nog steeds. Omdat ik toegang heb gegeven tot dat ene kleine gebiedje daar. Nou, dat zijn dingen die je met een embedded variant van het besturingssysteem kan doen. Ik heb heel veel gesproken over client besturingssystemen. En het is ook zo dat we echt maar een tipje van de sluier hebben gezien. Ik ben wat langer blijven stilstaan bij het microframework, omdat ik persoonlijk denk dat met name kleine sensoren voorlopig een hele grote vlucht gaan krijgen. Vanochtend is er een sessie geweest die veel beschouwender geweest is over het IoT. Die meer echt over de infrastructuur, over de consequenties daarvan heeft gehad. Daarom ben ik vanmiddag ook veel meer echt op de client-kant gebleven. Maar het Internet of Things is iets wat, dat gebeurt gewoon vandaag. Hè. Iedereen, allerlei bedrijven zijn bezig met het maken van allerlei dataverzamelaars. En proberen uit die data meer informatie te halen. Ik hoop dat je een indruk gekregen hebt dat als je kijkt naar onze besturingssystemen, dat die in ieder geval voor van de hele kleine tot de hele grote systemen mogelijkheden bieden om oplossingen te realiseren die samen kunnen werken in een IoT. En ik denk tegelijkertijd ook dat we daar alleen maar iets waardevols van kunnen maken als we met elkaar erover discussiëren en nadenken over toegevoegde waarde. Dit was mijn verhaal, dit was ook mijn tijd. Ik dank jullie hartstikke voor jullie aanwezigheid hier. En hopelijk tot volgend jaar op de volgende Tech Days. Dankjewel.